Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase. De Heer was hier eerst, want Hij verlangt nog meer dan wij. En zo mogen we samen zijn en elkaar zien en ontmoeten in Zijn naam. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Christus, het licht van de wereld. Hij heeft beloofd, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van de tijd. Ik ga jullie voor in gebed. We danken u, Heer, dat we hier mogen zijn. Een klein deel van uw wereldwijde gemeente. Dank u wel dat u zich met ons verbonden hebt. En dat wij ja mogen zeggen op uw uitnodiging. Zegen ons met elkaar, open onze harten. En wilt u ook zijn bij hen die hier niet kunnen zijn, om wat voor reden dan ook. Dank u, Heer, voor wie u bent. Amen. Amen.
Ik ga verder met Jacobus, de brief van Jacobus. Ik verwacht wel dit jaar nog wel daarmee klaar te komen. Ik bedoel, dat zal wel lukken. De titel van de preek is ontleend aan de tekst zelf. Zweer geen enkele eed. Zweer geen enkele eed. En als iemand thuis zegt, waar ging de preek over? Dan kunt u zeggen, zweer geen enkele eed. En dan zullen we lezen Jacobus 5 vers 12. Maar ook Matthäus 5, 33 tot 37. Want Jezus zegt daar ook het een en ander van. Roetekaart, wat is een eed zweren? We staan ook even stil bij geloften. Wat wijzen Jacobus en Jezus zeker af? Is dit een verbod op alle eden? Ja, zeggen de Mennonieten, de doopsgezinden. Nee, de hoofdstroom van het middeleeuws christendom en ja, grotere kerken. Maar in Nederland is het nu geen probleem, geen enkel probleem. Komen we tot de conclusie. Dan heb je nog een nawoord, want ja, je moet ook iets hebben wat je blij maakt. En dit maakt ons heel blij. God maakt waar wat hij belooft en verbindt zichzelf zelfs met een eed. Wat God zegt dat wij niet moeten doen, zweer geen enkele eed, doet God zelf wel, zodat wij dubbele zekerheid hebben. De schriftlezingen. Eerst Jacobus 5 vers 12. In de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee, anders zult u veroordeeld worden. En het evangelie van Matthäus zegt dat Jezus het volgende zegt. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt. Dit zeg ik daarover. Zweer helemaal niet, nog bij de hemel, want dat is de troon van God, nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Dit was duidelijk in de tijd voordat er goede kleurstoffen waren. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Wat is een eed zweren? Nou, een eed zweer je hardop met je tong, met woorden. En nu lijkt het alsof Jacobus herneemt waar hij mee begon. Want helemaal aan het begin had hij erover dat ja, met je tong, met je woorden, met wat je zegt, kun je heel veel kwaad aanrichten. Nou, een eed zweren, dat ja, kan ook zo zijn. En dan is een eed zweren, je roept God aan, of een getuige, God als getuige, of iets anders, dat je de waarheid zult spreken en iets zult doen. En als je dat niet doet, mag God je straffen. Eden, vandaag de dag, ja, komen ze minder voor. Maar in de middeleeuwen en zelfs de eeuwen daarna wogen ze wel zwaar. Zo is een geval bekend bij een proces. Iemand was veroordeeld tot de doodstraf, dat kwam vroeger wel voor. Maar als de persoon op het schavuit een eed aflegde op het oordeel van God, dat hij onschuldig was, mocht de executie niet doorgaan. Immers, de veroordeelde, als die veroordeeld was, mocht naar de hemel gaan, want dat kon. Maar nu zei hij, God mag mij voor eeuwig verdoemen als ik niet onschuldig ben. Ja, dit is een zo ernstige uitspraak dat je dat wel moet aanvaarden. Ja, want als het waar is, dan ontkomt de persoon aan de executie, maar heeft hij de hel in het vooruitzicht. En als je die persoon toch nog doodmaakt, ja, dan pleeg je ook een zonde. Dus zo zwaar werden eden tot in de middeleeuwen, maar ook daarna voor een tijd gezien. In het Oude Testament kennen we een eedformule die herhaaldelijk wel gebruikt wordt. En dat luidt als volgt: zo mogen de Heer mij doen, ja nog erger als ik niet. En dat zo, dan kun je denken dan of het kan nog dramatischer, schrik niet, ik ga het niet echt voordoen. Maar bij een echte verbondsluiting, dan neem je een bok die toch gaat eten anyway, of een geit. En dan zeg je kwik. En dan, ja, dat is dan duidelijk. Daarna kun je de geit of lam barbecuen, dat kan ook natuurlijk. Hè? Ja, en de eed geldt als zekerheid stellen. Maar eden kunnen ook misleiden. Dan lijkt het alsof je verbindt, maar in werkelijkheid heb je de persoon misleid door de woorden die je gebruikt. Mensen zijn superslim. Ja, daar kom ik nogal op terug. En natuurlijk, als je normaal de waarheid spreekt, is een eed niet nodig. Maar als een eed steeds nodig is, dan lijkt het alsof je onder normale omstandigheden er wat op los ligt. Ik moet zeggen, ik ben ooit in Egypte geweest. Daar moet je onderhandelen. Althans, als het vroeger, ik weet niet hoe het nu is. En eigenlijk moet je daar ook de tijd voor nemen. En als je dat goed doet, dan word je hoog aangeslagen. Pas veel later kwam ik erachter hoe je het moet doen. Niet zoals de meeste Nederlanders die zeggen, je bent bezig om op te lichten. Dat was de Nederlandse aanpak. Hè? Bedoelde, oftewel, kijken, nou kopen. Nee, een goede onderhandelaar die zegt, nou, wat je mij aanbiedt, prachtig, onvergelijkbaar. Helaas past het niet in mijn budget. Ja, ik mijn alimentatie voor mijn gescheiden vrouw, mijn 6 kinderen die ik moet betalen, mijn tandartsrekening enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kortom, je ligt er op los met alle kosten die je hebt. En de persoon die weet dat ook, maar het is een spel. Oh ja, zegt hij, maar omdat je mijn vriend bent, je bent altijd een vriend, gaat hij wat lager. En op een gegeven ogenblik kom je eruit. Dus dit is een spel van, ik zou bijna zeggen een toneelstuk. Maar ik moet zeggen, dit moet je nu niet nu nog proberen in Egypte. Want waarschijnlijk zijn ze allemaal modern geworden, doen ze het niet meer. Nu hebben ze gewoon een scanner en een vaste prijs. Maar dat was 50 jaar geleden, waar heb ik het over, was dat wel normaal. Maar goed, als je altijd de waarheid spreekt, dan heb je geen eden nodig. En wat is dan een gelofte? Nou, een gelofte is een belofte aan God om iets te doen als hij iets doet of geeft. Dat is een gelofte. In de wereld van het Oude Testament werden vele geloften gedaan. Ook buiten Israël, het kwam ontzettend veel voor. En het is gebaseerd op de gedachte, voor wat hoort wat. God, als u mij dit geeft, dan zal ik u dat geven. En dat was een gedachte die er was. En die geloften werden veel door vrouwen gedaan. En die hadden dan te maken vaak met de wens om kinderen te krijgen als je ze niet kreeg. Dan is het voorbeeld in de Bijbel Hanna, dramatisch verhaal, getrouwd met Elkana en zij krijgt geen kinderen. Ja, Elkana houdt van haar, dus hij scheidt niet van haar, maar hij heeft nu wel een tweede vrouw en die krijgt wel kinderen. Nou, Hanna die doet een gelofte aan de Heer in de tempel, als u mij een zoon geeft, dan zal ik hem aan u geven. En inderdaad, zij krijgt een zoon. Samuel, en zij geeft hem aan de Heer. Hij wordt, als hij 3 is, afgeleverd om dienst te doen in de dienst van de Heer. En daarna kreeg ze nog meer kinderen. Ja. Goed, en ook geloften van vrouwen bij steun bij de geboorte. De kindersterfte in de oudheid, tot voor kort zelfs, was hoog. Die kans om dood te gaan als baby was heel hoog. En de gemiddelde leeftijd voor vrouwen was misschien wel 30. En ook meisjes trouwden jong, wat ook niet goed is voor om door bevallingen heen te komen. Dus elke bevalling was een gevaar. Je kon erin doodgaan. Rachel is gestorven bij de geboorte. Ja, die komt zo in de Bijbel voor. Dus geloften van, ja, als u mij door deze geboorte heen haalt, levend, dan zal ik een lam offeren. Dat was toen de tijd heel wel normaal. Maar je vindt ook mannen die geloften doen. Jacob in Bethel, die doet een gelofte. Jabes, die komen we tegen in Kronieken. Als u mij zegent, enzovoort, 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 dan zal ik. Ja. Lang geleden had ik daar een preek over. Die vond ik wel goed, maar ik heb er geen boek van geschreven. Ja, dat is wel een misser geweest, want iemand anders heeft een boek geschreven, de Jabes. Ja, wat was het ook alweer? Dat was een bestseller. Nou ja, goed, soms dan ik ben geen marketingpersoon, dat is duidelijk. Overigens vind ik mijn preek beter dan zijn boek, maar goed, laat me zitten. En dan hebben we nog Jefta. Ja, Jefta en zijn dochter. Aanvankelijk wilde ik hem behandelen in deze preek, maar ik heb ingezien dat dat te veel is en ik heb ook meer diepte gevonden in dat verhaal, dus bij leven en welzijn zal ik dat de volgende keer doen als aanvulling op nu. Maar goed, in ieder geval, mannen deden ook wel geloften. Nu, wat wijzen Jacobus en Jezus zeker af? Nou, in zekere zin een schijneden. En een schijneed is een eed die eigenlijk niet bindend is. Ik bedoel, een eed bij het offer op het altaar. Nou, klinkt mooi, maar wat is het? Ook een Engels voorbeeld. In mijn kindertijd, ik heb het zelf nooit gedaan natuurlijk. Maar in een Engels sprekend land, in Engeland, maar ook Australië, was het heel gebruikelijk voor kinderen om te zeggen, cross my heart and hope to die. Ik kruis mijn hart en hoop te sterven als dit niet waar is. Hè? Ik bedoel, dat werd met heel veel passie gezegd. Overigens, wat iedereen ook wist, terwijl je dus je hart aan het kruisen was, kon je vingers kruisen en achter je rug houden. Dan ontdeed je de kruising, waardoor het niet werkte. Nou ja, ik heb het idee dat dat nu echt uitgestorven is, dit antiek gebruik. Maar wat je ook hebt, en wat Jezus en Jacobus ook afwijzen, zijn onnodige eden. Want je hoeft niet. Je kunt gewoon zeggen wat je te zeggen hebt. En dan nog een voorbeeld van een onnodige eed. Maar dit is uit mijn kindertijd. Zo lang geleden is dat. Oud-Overijssels. Mag sterven als. Ja, dat. Nou ja. Ik heb het idee dat men dat ook in Overijssel niet meer zegt. Maar dat was dan een onderstreping van de waarheid van de bewering. Hè? Ik bedoel, ja. Is goed. En nogal. Het lijkt bijna bijbels. Hè? Zo mogen de heren mij doen. Ja, nog erger als dat niet waar is. Mag sterven als het niet waar is. En aangezien hij niet sterft, is het toch duidelijk dat het waar is. Dat zie je toch. Hè? Ja, ja, ja. Maar goed, dus dit is wat Jezus en Jacobus zeker afwijzen. Maar dan komt de vraag op, is er een verbod op alle eden? Zweer geen enkele eed. Nou, vanaf er is een groepering die opkwam na de hervorming, de protestantse hervorming. En die wijst alle eden af. Die beweging begon in Zwitserland. En zij werden door hun tegenstanders wededopers genoemd, of in het Latijn anabaptisten, want zij meenden dat de doop die zij als kind hadden ontvangen, met weinig water, toch niet echt de Bijbelse doop was. Dus zij lieten zich dopen door heel veel water over zich te gieten. Maar ja, dan zeiden hun tegenstanders, dit is wededoop. Dit was ernstig en viel ook verkeerd. Van de eerste wededopers, als ik ze zo mag noemen, die werden door hun tegenstanders verdronken in het meer van Genève. Van Genève, Genève. De wederdopers, anabaptisten, werden vervolgd. Het was ook wel een veel bewogen beweging. Er was een stroming die was radicaal en ook gewelddadig. Berucht is Jan van Leiden, die een groep Leiden en de stad Münster innam. Hij was zo bijbels dat hij ook meer vrouwen had. Want ja, bedoel Abraham, ja, David, je moet bijbels zijn, vond hij. Ja, je kunt nog steeds in Münster de kooi zien waarin hij geplaatst werd. Zijn botjes zijn er niet meer, maar die kooi is er nog steeds. Ja, dat viel verkeerd. Maar in Nederland hadden we Menno Simons. Menno Simons was pacifist. Geen geweld. Geen leger, geen geweld, geen wapens. En dopen op belijdenis, maar ook geen eden. Want ja, bedoel, je leest toch, zweeg geen enkele eed. Nou, dat moet je dan niet doen. Al is dat wel, en was dat toen wel lastig, want daar werd trouw gezworen aan koningen en vorsten. Bij elke rechtszaak zweer je de waarheid te vertellen. Als je een ambt neemt, dan zweer je dat goed te doen. Dus ja, als je geen eden aflegt, dan zijn er heel veel dingen die je niet doet en kunt doen. Maar dan goed, dat namen ze dan op de kop toe. Goed, dus de Mennonieten of doopsgezinden of wederdopers wijzen alle eden af. Dit is niet wat de hoofdstroom is. De meeste Joden en christelijke kerken aanvaarden eden die nodig zijn voor rechtspraak en bestuur. De rechtbank is het op straf van eed, op straf van mijn eed, en dat is strafbaar. En als je lid wordt van de Eerste en Tweede Kamer, dan kun je de eed afleggen om je ambt te verbrengen. Je hebt ook gezien, wij waren de getuigen van althans, de kroning van koning Willem-Alexander. En dan legt hij de eed af. En ook als een officier zal ook een eed afleggen. Maar nu, strikt genomen, in Nederland is het nu geen probleem, want Nederland kent geen enkele verplichting tot het zweren van enige eed. In alle gevallen kun je ook zeggen dat beloof ik plechtig of iets van die naad. Dat is net zo bindend en dan ben je net zo strafbaar voor mijn eed als je het niet doet. Dus de doopsgezinde traditie in Nederland heeft geleid tot een verbreding. Dat is niet zo in alle landen. In Engeland wilde koning Charles III graag dat alle onderdanen, de eed van trouw aan hem zouden afleggen. Dat was vrijwillig. Maar wat je ook hebt in Engeland, als je gekozen wordt in het parlement, in Westminster, dan moet je de eed van trouw aan de koning afleggen. Dat is wel de eed. En nu is het zo dat in Noord-Ierland is er een Ierse partij, die heet Sinn Féin, en die wil niets van de koning weten, ook niet van Engeland trouwens. En ze willen eigenlijk aansluiting bij Ierland, en dat is dat. Nu worden er elke 4 jaar, als de verkiezingen zijn, een stuk of 3 Sinn Féin leden gekozen voor het parlement in Engeland. Maar die gaan niet naar Engeland, want als ze zitting nemen, moeten ze de eed van trouw aan de koning afleggen. En dat doen ze niet. Ja, in Nederland is het dan de grondwet en dat kan de belofte zijn. Dus ja, daar is het een probleem, maar in Nederland is het geen enkel probleem. Er is geen enkele noodzaak tot het afleggen van enige eed. Dus de conclusie is, ja, geen onnodige eden, dan hoef je dat ook niet te doen. Want ja, dan voorkom je mogelijke problemen. Spreek de waarheid, maar let wel op wie er recht op heeft. De waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Het bekende verhaal toen de Franse koning de protestanten onderdrukte, de hugenoten, was er een meisje op weg naar een hagepreek. Dat was dus een bijeenkomst van christenen voor schriftlezing, gebed, prediking, ergens in de bush, ergens in de. En toen werd ze aangehouden door soldaten van de koning, die zeiden, meisje, waar ga je heen? Ah, zei ze, ik ga om het testament te horen van mijn overleden broer. O, zijn de soldaten, ik hoop dat je een goed deel krijgt. En inderdaad werd er gelezen uit het Nieuwe Testament van Jezus Christus. Ja, dus ja. Het kan ook anders. Berucht is de Corrie ten Boom die, en haar familie, die zeer waarheidsgezind en getrouw waren. Er was ooit een inval in hun huis. En de Duitsers die zeiden, vroegen, waar zijn de Joden? Waarop ze zeiden, oh, onder de tafel. En ze keken onder de tafel en zagen geen Joden en lachten om de grap en gingen weer weg. Echter, onder de tafel was een mat. Onder die mat was een luikje. Onder dat luikje zaten, raad eens wat, Joden. Dus het was ook nog waar. En ja, ik weet niet. Dit liep goed af en ik weet ook niet of ze goed hadden kunnen liegen. Als ze gezegd hadden met stotterend en een rood gezicht, er zijn hier geen Joden, dan misschien was het hele gebouw wel uit elkaar gehaald en was het toch gevonden. Dus ja, maar niettemin, niet iedereen heeft recht op alle op privégegevens. Het gaat jou niet aan, kun je ook zeggen als iemand iets vraagt. En beloof niet wat je niet kunt waarmaken. Ja, dat leidt tot problemen. Dat zie je ook al in de tijd van Paulus. Een lang verhaal dat ik kort vertel. Einde van Handelingen vertelt dat Paulus in Jeruzalem was. En de plaatselijke Joodse mensen zijn boos omdat hij naar de heidenen zijn gegaan. En een aantal Joodse mannen laat de Joodse hoge priester weten dat ze een eed hebben afgelegd. Dat ze niet gaan eten of drinken totdat Paulus dood is. En kan de hoge priester dus vriendelijk verzoeken of Paulus de volgende dag naar het Sanhedrin gaat. Dan zullen zij ervoor zorgen dat hij nooit aankomt. Gelukkig had Paulus zijn geheime dienst, zou ik bijna zeggen. Want dit verhaal ging kennelijk rond. En een neefje van hem, die werd gestuurd. En die kon vertellen van het is een samenzwering, zo en zo en zo. En de Romeinse commandant die trad kordaat op. Hij stuurde Paulus naar Caesarea Marina aan de kust, Maritima. Omsingeld door 70 infanterie en 200 ruiters. En zo was hij in Caesarea voordat die aanslagplegers wisten dat hij weg was. En dan hadden ze het wel geweten. Ik denk niet dat je door 70 infanterie heen komt, ook al ben je zelfmoordachtig. In die tijd hadden ze geen explosieven of mitrailleurs. Dus. In ieder geval, hoe het afgelopen is met deze mannen die gezworen hadden niet te eten of te drinken. Ik vermoed dat er een ontsnappingsmogelijkheid is, een offer die je brengt in plaats van of zoiets. Maar kijk, soms beloven mensen wat ze niet waar kunnen maken. Maar nu, dus de les is geen onnodige eden, geen schijneden. Eigenlijk kun je beter geen eden zweren. En wat je vooral ook niet moet doen, en daar zal Jacobus al degelijk aan gedacht hebben, er zijn groeperingen in de geschiedenis die een eed van trouw verlangen om dingen te doen. De Zeloten deden dat. Die hadden een eed om in opstand te komen tegen de Romeinen. Is in Engeland en in Amerika was er een groep die heette de Oathkeepers. Die hadden zich ook verbonden bij Ede om dus de grondwet te verdedigen. Ook al betekende dat opstand tegen de regering. Een van hun voormannen is tot 4 jaar zelf veroordeeld. Er komt nog wat bij waarschijnlijk. Ja, zulke eden moet je ook niet hebben. Maar nu het goede nieuws is, God de Heer zelf, die altijd de waarheid spreekt, heeft zichzelf bij het eden verbonden. En dat vinden we in de brief aan de Hebreeën. Dit is het einde na de conclusie. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Jezus daarentegen ontving het met een degelijke bekrachtiging toen tegen hem werd gezegd: de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij bent priester voor eeuwig. Jezus is een priester niet zoals de Levitische priesters, niet als een Levitische priester, maar zoals Melchizedek afgebeeld wordt, een eeuwige priester waaraan geen einde komt. Daardoor staat Jezus garant voor een beter verbond. Zij moesten met velen zijn, omdat de dood hun belette priester te blijven. Maar omdat hij blijft tot in eeuwigheid, is ook zijn priesterschap eeuwig. Zo, is goed. Zo kan hij, Jezus, allen die God door hem naderen, dus wij komen naderen tot God door Jezus. Wij naderen tot God door Jezus, door zijn sterven voor ons, doordat we verbonden zijn met hem. Hij kan hen volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Als God de Vader kijkt, dan ziet hij Jezus en dan ziet hij ons niet. En dan ziet God de Vader de liefde van zijn eigen liefde weerspiegeld in zijn zoon, maar de liefde van de zoon die zich gaf voor hun, om hen te redden. En wat mensen niet kunnen, kan God wel. Wij zijn volkomen gered door Jezus en hij is de garantie daarvan. Amen. Zullen we een ogenblik van gebed hebben? Vader in de hemel, we danken u wel. We danken u voor de gave van taal en talen en spraak. En we danken u voor het goede wat we daarmee kunnen doen. Maar we beseffen ook dat er ook veel verkeerd mee gedaan wordt. Kwetsend, misleidend, manipulerend. Uw naam daarbij verkeerd gebruikend. Heer, help ons om inderdaad zuiver te spreken. Waar, maar ook in liefde. Het weten ook wanneer te zwijgen en wanneer te spreken, hoe te spreken. Wij danken u ook bovenal dat u de God van waarheid zelf u verbonden heeft. Dat zelfs met een eed, dat door Jezus Christus wij die tot u genadigd zijn, volkomen gered zijn en zullen worden. En in die zekerheid gaan we de week in. En u weet, die week gaat gepaard met uitdagingen, met verrassingen, met nare mensen, en ook aardige mensen wellicht, met rekeningen die opeens verschijnen, dat kan ook, met dingen die verkeerd gaan of die kapot gaan. Maar in al die situaties bidden we, ga met ons mee, geef wijsheid, geef kracht en bovenal uw vreugde. Want u bent de God niet alleen van zondag als we u aanbidden, maar ook van maandag tot en met zaterdag. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, met elkaar in zijn wonderbare naam, u mag heen gaan in vrede met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.